Hi, leuk dat je luistert. Ben jij blij met deze NicuTalk-podcast? En vind je het ook waardevol dat elke ouder met een andere start bruikbare tips kan ontvangen, waardoor ze zich gezien en gehoord voelen en dat bijdraagt aan een stukje preventieve zorg en empowerment? Geef dan blijk van waardering en steun deze podcast. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Zie de doneerlink in de show notes. Nou, en wil je weten wanneer een nieuwe aflevering beschikbaar is? Abonneer je dan op de podcast. Nou, en als je al toch bezig bent, geef een review of sterren in de Apple Podcast, want hiermee komen we hoger in de ranking en zijn we makkelijker te vinden voor deze doelgroep die juist gehoord wil worden. Ben jij op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis? Of zit je met je kindje op de NICU-afdeling? Dat is de intensive care voor pasgeborenen. Dan moet je zeker blijven luisteren. Dit is dé plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen hun ervaring delen en tips uitwisselen. En ik ben Mathilde Keij. Zelf ben ik moeder van een kindje met een moeilijke start en ervaringsdeskundige. In het dagelijks leven geef ik lichaamsgerichte prenatale stemsessies. Ik help ouders hoe ze hun stem bewust kunnen inzetten voor empowerment. En tegelijkertijd zet je een eerste stap voor bewust ouderschap en maak je kennis met je kindje en je kindje met jou. En daarnaast wil ik graag alle zwangeren en alle ouders inspireren meer hun stem te gebruiken. Zeker bij een moeilijke start. Daarom heb ik deze podcast in het leven geroepen. In deze podcast krijgt de NICU-afdeling een stem. Maar eerst even dit, lieve luisteraars. Ik heb nieuws. Want ik heb een leuke samenwerking met ProReva. ProReva is dé plek voor alle soorten orthopedische hulpmiddelen. Zij hebben het of maken het voor je. En als NICU-ouder sta je soms helemaal niet stil bij de mogelijkheid dat je kindje een prachtig kunstwerk kan dragen dat ondersteuning biedt aan de ontwikkeling van je kindje. Kijk, mijn zoontje van 3 draagt de spalkjes van ProReva. En bij het denken aan spalkjes dacht ik eerlijk gezegd meteen aan Forrest Gump. Hij droeg in die film ook spalkjes met van die riemen en gespjes aan de benen. En bij de gedachte alleen al kreeg ik het als ouder zijnde Spaans benauwd, want op deze manier kan een kind zich toch niet vrij bewegen? Nou, I was wrong. Spalkjes anno 2021 zijn prachtige kunstwerkjes aan de voeten van mijn zoontje. Spalkjes zijn eigenlijk verharde zooltjes die je in elke schoen kan dragen. Dus nu het zomer wordt, kan het ook in sadaaltjes gedragen worden. Spalkjes bieden ondersteuning waardoor hij nu op een goede manier leert lopen. Nou ja, ik ben enthousiast en ik vind dat meer ouders op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden van het prachtige werk wat ProReva te bieden heeft. Daarom straks een moment voor ProReva. Welkom bij NICUTalk, de podcast. Seizoen 2, aflevering 4. In gesprek met NICU-muziektherapeut Anne-Greet Ravensbergen. Wat is het een feest om met Anne-Greet Ravensbergen te praten over iets wat we allebei super belangrijk vinden, namelijk een moment van rust brengen, afgestemd op de allerkleinste, voor de allerkleinste en hun ouders. Anne-Greet geeft muziektherapie en dat doet zij met haar stem en gitaar. En hierdoor laat zij de alarmen, piepjes en stemmen naar de achtergrond verdwijnen. En dit doet zij op de altijd drukke afdeling neonatologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. En halleluja, wat fijn dat ouders dit daar mogen ervaren met hun kleintje. En hoe zij dit doet, dat leer je in deze aflevering. Want moet je juist klassieke muziek gebruiken voor je kleintje? Of recorded music, live music? Anne-Greet deelt handige tips voor ouders, maar ook voor de zorgprofessionals natuurlijk. Heel veel luisterplezier. Maar voor we naar het gesprek met Annegreet gaan, eerst even een moment voor ProReva. Op mijn website staat een quote. Liefde is niet alleen een gevoel, maar ook een plan van aanpak om voortdurend te proberen de ander te begrijpen. ProReva is een bedrijf met zo'n missie. Van oorsprong zijn zij vooral een praktische zorgverlener. Ze zijn meer dan 45 jaar geleden begonnen als kleine instrumentenmakerij in Apeldoorn. Toen maakten ze vooral beenprothesen in opdracht van het naastgelegen revalidatiecentrum. Maar inmiddels is ProReva veel groter. Je kunt in heel Midden-Nederland bij ze terecht. Van Zwolle tot Hilversum of van Meppel tot Nijmegen. Ze maken en leveren nu alle denkbare hulpmiddelen en diensten. Wat ProReva anders maakt, is dat ze blijven meedenken. Ze beloven hulpvragen op te lossen. En dat doen ze met hulpmiddelen, maar bijvoorbeeld ook met leefstijladviezen. En door praktische producten voor je te zoeken die je leven een beetje makkelijker maken. Het team van ProReva heeft oprechte aandacht voor je hele mens zijn, wat je situatie ook is. Ieder mens heeft tenslotte het recht om het mooiste, het beste uit het leven te halen. Kijk, ik vind het een sympathiek bedrijf, want we komen hier al een tijdje met ons zoontje en we voelen ons hier altijd enorm goed gehoord en geholpen. Dus, neem eens een kijkje op hun website www.proreva.nl of bekijk het assortiment kinderproducten in hun webshop. En dan nu snel naar mijn gesprek met Annegreet Ravensbergen.
Annegreet, vertel eens. Wie ben je? Wat doe je? Vertel, brand los.
ik ben Annegreet Ravensbergen. Ik ben 27 jaar. In juli 2019 alweer ben ik afgestudeerd als muziektherapeut. En tijdens mijn vierde jaar stage, laatste jaar, mag je eigenlijk alles doen wat je wil. Dus ik ben naar Groningen in het UMCG. Heb ik muziektherapie opgezet op de NICU. En aan het einde van mijn stage waren ze eigenlijk zo enthousiast dat er een onderzoek is gestart. En hadden ze een muziektherapeut voor nodig. Dus ik heb natuurlijk gesolliciteerd en daar ben ik aangenomen. Daar werk ik nu 16 uur in de week. En daarnaast werk ik 16 uur als muziektherapeut bij COSIS in gehandicaptenzorg met kinderen tot ongeveer een jaar of 16. Met een beetje het niveau tot schoolgaande kinderen, dus ongeveer tot 4-5 jaar. En daar geef ik ook therapie.
Wauw. Hey, maar zeg maar muziektherapie, hè? Ik heb toch altijd zo'n beeld voor me dat je dan toch meestal bij bejaarden gaat zingen of bij verstandelijk gehandicapten of tot daar. Weet je wel, dat is een beetje het beeld. Maar hoe kwam jij, je bent nou ja, relatief jong, ik bedoel, ik ben 40 en jij bent 27 toch? Ja. Hoe kom je er dan bij om bij een NICU muziektherapie te willen geven? In hemelsnaam.
Het beeld wat je hebt, dat hebben heel veel mensen. Het is eigenlijk, als ik het voorbeeld geef van nou, liedjes zingen met dementerende ouderen, dan is dat het, oh ja, dat ken ik wel. Maar inderdaad, verder dan dat reikt het beeld eigenlijk ook niet. Ik liep zelf tijdens mijn derde jaar muziektherapie, liep ik stage bij GGZ. Dus echt in de psychiatrie, langdurige zorg, maar ook acuut gesloten. Dus ja, best wel ernstige gevallen. En ik vond dat heel erg leuk, maar het lag me niet helemaal. Ik dacht, nou, ik ben eigenlijk op zoek naar meer. Ik zit in mijn derde jaar, dus ik moet wel echt iets gaan vinden wat me echt pakt, zeg maar.
Ja.
En inderdaad, de dementerende ouderen waren het ook niet voor mij. En de verstandelijke beperkte mensen ook niet echt. Dus ik was heel erg op zoek. En toen werd er een cursus aangeboden vanuit New York. Die mensen kwamen naar Nederland om een training te geven van muziektherapie op de NICU. In New York doen ze het al ja, heel lang. Ook al best wel een groot team hebben ze daar in het ziekenhuis. En toen dacht ik, nou, niet geschoten altijd mis. Ik ga gewoon die training doen. Ik had toen ook nog de mazzel van de studentenkorting. Dus het kostte mij een stuk minder dan als je nu zeg maar de training zou volgen als niet-student. En de dag voor die training was er een congres bij ons op school. En die was voor alle muziektherapeuten, alle studenten, was die verplicht. En daar waren toevallig de regieverpleegkundigen en het hoofd van de afdeling van Groningen aanwezig. Om iets te vertellen over de afdeling hier. Dus zo was die connectie gemaakt. En vervolgens, ik was helemaal enthousiast van het idee van muziektherapie en baby's. Dat klinkt natuurlijk geweldig. Helemaal als je echt al... Ik ben ook heel erg opgevoed met veel baby's in de omgeving. Van neven en nichten, van familie. Maar ook mijn moeder heeft in een dagverblijf. Dus baby's waren altijd al wel... toch wel een fijn iets, zeg maar, voor mij. Dus na die training dacht ik, nou, dit is het, dit wil ik gaan doen. En dat heb ik aangegeven bij een leraar, van nou, ik zou heel graag of een stage lopen in New York bij deze mensen die de training hebben gegeven, ja, of ergens in Nederland. En toen is de link met Groningen dus gelegd. En zo ben ik hier terechtgekomen.
Wauw, dus je had op tijd, zeg maar, jouw... This is the moment. Moment in je derde jaar van... Oh, ik heb echt een goede richting. Wat echt gewoon goed is afgestemd op mij. En waar je echt iets mee kan.
Ja, ik voelde echt al... Dit moet ik doen. En we moesten natuurlijk ook een afstudeerproduct maken. En ik dacht, nou, dat ga ik hier doen. Er is nog niks. Niemand in Nederland doet dit. Dus dit... De hele wereld ligt voor me open als ik dit ga doen. Dus ik was helemaal direct enthousiast. En hier waren ze gelukkig ook allemaal enthousiast in Groningen. Dus eigenlijk was dat heel snel geregeld. Het viel echt als een puzzel in elkaar.
Oh, wauw. Dan weet je gewoon echt dat je op het juiste moment de juiste plek bent, hè?
Ja.
Fantastisch. En heb je niet het idee van... Oh, dat zijn allemaal medici. En kom ik hier met mijn gitaar? je zegt wel, ze zijn hartstikke positief hoe ze op je reageren. Voelde je nooit een soort hiërarchie of een gek gevoel van, wat komt zij nou weer doen of zo?
Ja, zeker wel.
Oh ja?
Zeker
oh. Wel. Ondanks dat je in een warm bad terecht kwam.
Ja, het is natuurlijk een hele kwetsbare afdeling. Kijk, het beeld wat jij hebt van muziektherapie of had,
had.
Ik heb het een beetje veranderd. Maar wat veel mensen dus hebben van muziektherapie is inderdaad zingen met dementerende ouderen. Of, dan kom je dan met je drumstel, zeg maar. Hoe passend is dat dan op een afdeling als dit? En natuurlijk, toen ik hier kwam stage lopen, had ik totaal geen idee van de hele... Ja, medische kant, daar word je niet in onderwezen, zeg maar. Dus dat alles zorgde er wel voor dat er toch wel veel mensen eerst heel erg sceptisch waren. En dat zorgde er ook voor dat ik zelf heel gespannen was. Ik dacht, ja, hoe in vredesnaam moet ik dit vorm gaan geven? Ik weet het niet. Het wordt echt uitproberen. Maar hoe langer ik hier werk, hoe duidelijker wordt dat mensen me toch zien wel als volwaardig lid van een team. Maar ook echt wel als toevoeging, zeg maar.
Mooi,
maar het is inderdaad wel zo dat er nog steeds wel kinderartsen of neonatologen zijn die toch wel toch nog steeds wel sceptisch zijn. Ondanks de positieve effecten die we zien. En ja, hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld nieuwe verpleegkundigen die dat soms toch nog wel even lastig vinden.
Mm-hmm.
Daarom blijf ik ook, ik blijf vaak presentaties geven op lesdagen, maar ook workshops. Eigenlijk toch wel door het hele land. Ik word heel veel gevraagd ook door, ik ben vorig jaar gevraagd door de Vereniging voor Verpleegkundigen. En dat soort dingen vind ik dan ook heel erg belangrijk om te doen. Want juist op zulke plekken kun je echt als muziektherapeut weer wat nieuws brengen en gaat er een belletje rinkelen van oeh, maar als dat bij jullie afdeling kan, dan kan dat in een ander ziekenhuis dus ook.
Ja, zeker, zeker.
Dus ja, er is veel te bouwen aan deze weg, maar het begin is er, denk ik.
Ja, mooi hoor. En fijn dat ook dan die vereniging jou uitnodigen om kennis daarmee te maken.
Ja, ja, zeker.
Ja, goed hoor. Jeetje, hey, en als je dan op zo'n afdeling komt, waar begin je? Hoe ziet muziektherapie op de NICU eruit?
Nou, ik denk dat het heel erg zou wisselen per afdeling. Omdat je natuurlijk verschillende afdelingen hebt in heel Nederland. Mm-hmm. Ik werk zelf op de intensive care, dus echt een NICU, zeg maar.
Ja.
En daarnaast is in Groningen het nog zo dat de NICU bestaat uit twee zalen. Terwijl sommige NICU's hebben aparte kamers. Dus dat verschilt natuurlijk ook.
Mm-hmm.
Daarnaast hangt het er vanaf of ouders meedoen aan onderzoek wat wij doen. Of dat ze zeg maar los muziektherapie krijgen, los van onderzoek.
Ja.
Als ouders bij ons meedoen aan onderzoek, dan krijgen ze 6 sessies. Waarvan 3 sessies met de Ocean Disc. Dat is een ronde trommel met balletjes erin. Als je dat heen en weer beweegt, dan klinkt als de oceaan. En dat is ja, het ruisen van het bloed. Dat hoor je ook als je een schelp tegen je oor zet. En ja, dat is het geluid dat baby's ook in de baarmoeder horen. En we denken dus dat een veilig, herkenbaar geluid is. Dat kinderen daar heel rustig van worden. Nou, vanaf sessie 4 tot en met 6 krijgen ouders de kans om zelf een liedje aan te dragen. Iets wat ze veel hebben geluisterd tijdens de zwangerschap. Of iets met emotionele waarde. Sommige ouders kiezen voor een liedje dat ze tijdens hun bruiloft hebben geluisterd. Of voor hun eerste dans. Of een liedje ja, wat echt zeg maar, symbool staat voor hun relatie. Sommige ouders kiezen voor een liedje wat ze heel veel zingen voor een ander kind. Wat ze hebben bijvoorbeeld.
Ja.
Maar het mag letterlijk alles zijn.
Ja.
En daar maak ik een slaapliedje van. En aan het einde van die 6 sessies krijgen ouders dan die opnames ook toegestuurd. Zodat ze dat ja, kunnen blijven inzetten.
Oh, mooi.
En voor kinderen die buiten het onderzoek vallen, die krijgen gewoon het slaapliedje en de opnames. Een beetje afhankelijk van ja, waarom ze op de NICU liggen. Want sommige kinderen, die merk je dat gitaar bijvoorbeeld heel veel prikkels zijn. En dan kies ik er vaak toch voor om voor de Ocean Disc te gaan. Maar ja, dat hangt er een beetje van af wat er aan de hand is.
Gaan de ouders dan ook zo'n Ocean Disc aanschaffen? Of,
Nee, maar vaak wel het advies als ze weggaan en het kind reageert bijvoorbeeld heel goed op de Ocean Disc. Van, nou, misschien kun je dan heel zachtjes oceaangeluiden opzetten op je telefoon. En die kun je opzoeken op YouTube. En ouders die echt wel graag meer richting een echt instrument willen, die kunnen een Ocean Drum kopen. Dat is namelijk het originele instrument. Daar is de Ocean Disc op gebaseerd.
Ja.
Maar de Ocean Drum klinkt wat luider. Maar daar zit geen filt aan de zijkant en aan de onderkant. En die speel je zeg maar los. Terwijl de Ocean Disc die ligt op je benen. Daar heb je je armen overheen. Dus zo demp je hem dan weer wat. Ja. Ja, dus dan zeg ik wel van ja, je kan een Ocean Drum kopen, want de Ocean Disc is niet verkrijgbaar in Nederland. Dus sommige ouders die doen dat inderdaad, maar meer ouders kiezen toch voor de YouTube of ja, gebruiken mijn opnames van het slaapliedje.
Ah ja, wat mooi zeg. Dus dan maak je van elk nummer, stel het is, even kijken hoor, wat... Nee, ik heb echt een flauw nummer, maar nee, wacht even. Bijvoorbeeld...
Mijn eerste slaapliedje was Sweet Child of Mine.
Oh ja, oké. Okay.
Ja, is het eerste liedje waar ik een slaapliedje van heb gemaakt.
Lachen zeg.
Ja, leuk. En mijn neefje bijvoorbeeld, die heeft ook op de NICU gelegen, 3 dagen. Die is geboren met 32 weken. Die werd eigenlijk al vrij snel overgeplaatst naar de High Care hier in Groningen.
Ja.
Nou, daar kom ik niet. Maar ik dacht, ja, als hij op de NICU ligt, dan moet hij natuurlijk muziektherapie krijgen van zijn tante.
Ja, oh, bijzonder, hè? Wauw.
Ja, heel bijzonder. Ja, maar ik had voor hem, mijn broer die speelde tijdens de zwangerschap zelf gitaar voor zijn vriendin.
Mm-hmm.
En hij speelde altijd You've Got a Friend in Me van Randy Newman van Toy Story, zeg maar. Dus daar had ik een slaapliedje van gemaakt voor hem.
Oh, leuk zeg.
Ja.
Wauw. En doe je dat dan op je gitaar of op je op piano?
Nee, gitaar. Ja.
Ja.
Gitaar is makkelijk meenemen. Heeft ook 6 snaren, dus maximaal 6 klanken tegelijk. En je hebt klassieke gitaren die klinken wat zachter. Die hebben nylon snaren. Dat is gewoon wat makkelijker te beheersen. Ja, en ja, het voordeel is natuurlijk dat je hem gewoon mee kan nemen de afdeling op. Een piano is toch een stuk lastiger.
Mm-hmm.
En ik ben best wel goed in gitaar spelen. Het heeft wel even geduurd, maar ik kan er inmiddels goed mee uit de voeten.
Wat fijn.
Dus dat betekent dat ik eigenlijk altijd terugval op gitaar of alleen op zang. Dat kan ook een beetje afhankelijk van hoe het kind erbij ligt, zeg maar.
Ja, want als ouders dit dan nu horen, denken ze, oh god, ik moet online gitaarlessen volgen. Wat moet ik nu doen? Wat moet ik doen? is zingen dan ook voldoende?
Zingen is zeker voldoende. Kijk, de gitaar die zet ik zelf in omdat het gewoon fijn is om naar te luisteren. Maar uiteindelijk gaat het, als ouders zelf iets willen doen, dan gaat het inderdaad om de stem van de vader of de moeder. Ik merk dat, misschien komt het omdat wij zalen hebben hoor, maar dat er echt een hoge drempel is voor ouders om zelf te zingen. Is natuurlijk ook heel kwetsbaar. Dus als ouders dat wel willen doen, dan met alle liefde zing vooral zelf. En dan geef ik soms ook gewoon alleen maar tips. Dan zit ik er gewoon bij en dan vertel ik gewoon wat ik zie. En hoe ze bijvoorbeeld hun zang anders in kunnen richten.
Ja.
Of hoe ze het zo optimaal mogelijk kunnen maken voor hun kind. Maar zang is voldoende in principe.
Ja, het lijkt me ook wel heel mooi als ouders bijvoorbeeld een hele mooie tekst voor hun kind maken. Of een brief. Of als ze heel goed zijn met dichten. Met de rijmelarijen. Van mixen, rijmwoordenboeken. Ja, lijkt me ook wel bijzonder als je dan een mooie tekst voor je kind maakt en dat gewoon rustig vertelt. Of als je geen instrument speelt. En ukulele?
Ukulele zou denk ik kunnen, maar ik merk dat veel kinderen eigenlijk het beste reageren op een beetje die middelhoge klanken.
Ja.
En de ukulele is toch vrij hoog.
Ja.
Dus die zet ik zelf niet in. Ik heb er wel één. Hij is ook heel mooi. Ik gebruik hem ook heel graag.
Ja.
Maar ik heb hem nog nooit echt meegenomen naar de NICU. Misschien dat ik op termijn het eens ga proberen. Maar ik vind het toch altijd, echt nieuwe dingen uitproberen vind ik toch altijd een beetje spannend. Juist omdat het zo'n kwetsbare doelgroep is.
Zeker, ja. Die ukulele klinkt heeft van die hoge tonen eigenlijk, hè?
Ja, ik heb wel laatst een heel gesprek gehad met iemand die zei, een Irish low whistle, dat is echt een lage fluit. Het is een metalen fluit, maar die klinkt een beetje houtachtig. Mm-hmm. Dus echt wel warme klanken, maar wel vrij laag. En dat zo'n instrument zou bijvoorbeeld ook nog heel mooi zijn. Dat je dan wel echt met ademhaling bijvoorbeeld ook mee kan
doen.
Maar ik kan het zelf nog niet bespelen. Dus daar ben ik nog mee aan het puzzelen. Maar dat is wel iets wat ik misschien op termijn toch in ga zetten.
Ja, mooi. Kies je voor live music of recorded music? Is daar verschil tussen?
Daar is zeker verschil tussen. En ik ben de voorvechter van live muziek. Met de reden, dit is natuurlijk een intensive care. Dus de kinderen hier zijn echt heel kwetsbaar, zoals je weet.
Ja.
En opgenomen muziek, dat is gewoon veel moeilijker controleerbaar. Dus het staat gauw te hard of... heeft heel veel verschillende instrumenten, wat allemaal weer nieuwe prikkels zijn. En wat ik zelf bijvoorbeeld doe met live muziek, is ik zet het vaak in de toonsoort A, omdat de geluiden van de afdeling staan ook allemaal in de toonsoort A. Dus dat betekent dat die geluiden een beetje wegvallen binnen de muziek. Dan vallen ze minder op. Nou, dat kun je natuurlijk met opgenomen muziek niet doen. Ik geef wel vaak, als ouders echt zeggen van, nou, ik zou echt heel graag met opgenomen muziek werken, dan zeg ik, nou, dat kan wel. Maar echt met wat oudere kinderen, boven ongeveer 35 weken, het liefst nog iets ouder. Het liefst als ze van de NICU af zijn.
Ja.
Als je richting high care, medium care gaat, dan reageren ze vaak ook wat minder geprikkeld. En ik zeg er altijd bij dat ze wel eigenlijk de hele tijd hun kind moeten observeren. Want een kind is snel overprikkeld. En met live muziek kun je in het moment reageren. Dus je kan het tempo aanpassen, je kan het volume aanpassen. Je kan de gitaar wegleggen en alleen zang nemen bijvoorbeeld. Nou, dat kan natuurlijk met opgenomen muziek niet. Dus je moet daar best wel goed opletten dat het kind niet overprikkeld raakt.
Ja, snap het. Ja. Goeie tips.
Horen
jullie dat daar op de NICU? er liggen natuurlijk ook allemaal kindjes op de NICU met verschillende problematiek. Hoe zorg je ervoor dat die muziek dan past bij elk kindje? Bijvoorbeeld een kindje ligt daar met longproblemen of hartproblemen. Maakt het dan uit wat je doet?
In principe niet, omdat ik sowieso aanpas aan het kind.
Ja.
Het is wel zo dat als ik weet dat een kind heel snel geprikkeld is, dat ik dan meer een neiging heb om alleen met zang bijvoorbeeld te beginnen of echt met de ocean disc. Echt natuurlijke geluiden, zeg maar.
Ja.
Maar de problematiek maakt daarvoor weinig uit. Het is wel goed om te weten wat er aan de hand is. Kijk, als een kind hartproblemen heeft, dan weet je dat ze vaak een lagere saturatie hebben.
Oké, voor de luisteraar, wat is saturatie?
De hoeveelheid zuurstof in het bloed. En voor een volwassene zit dat rond de 97 tot 100%.
Ja.
En bij een prematuur geboren kind kan het echt nog wel laag zijn, rond de 80%. En soms hebben ze dipjes dat het echt rond de 50% komt. Dus dat is best wel, dat kan best wel spannend zijn.
En hoeveel moet het zijn dan?
Ja, ergens tussen de 97 en de 100.
Ja, hè?
En
ja.
100 is vaak als je buiten een wandeling hebt gemaakt of je hebt even gesport. Wij zitten zelf gemiddeld tussen de 95 en de 100%.
Ja.
Ja.
En als je dan...
Ja, zeg maar.
En als je dan bij zo'n bedje staat en je ziet de hartslag heel erg omhoog gaan... ga je dan eerst mee in dat tempo, dat het eerst snel is? Of let je dan meer op de ademhaling?
Nou, dat verschilt heel erg per situatie. Het hangt er een beetje van af. Kijk, soms gaat die hartslag omhoog omdat er een plotseling geluid is. En de telefoon gaat over of de deur. We hebben best wel luide deuren, van die schuifdeuren die best wel hard dichtklappen.
Ja.
Iemand die ineens heel hard lacht. Dan kan het zijn dat die hartslag inderdaad ineens omhoog schiet. Maar dan weet je vaak, oké, dat komt door dat geluid.
Ja.
En dan doe ik er niks mee. Dan ga ik gewoon verder hoe ik ging. Soms is het ook zo dat een kind bijvoorbeeld reageert op voeding. Dat ze net voeding hebben gekregen, dat ze daar last van hebben en dat ze daarom onrustig zijn.
Ja.
Dus het hangt van heel veel dingen af. Als ik de oorzaak niet kan vinden, dan heb ik de neiging om gewoon zachter te gaan spelen. Om te kijken of ze reageren op muziek. Of dat ze reageren op iets misschien intern. Of extern, maar dan niet de muziek, zeg maar. Dus dat het geluiden zijn, of mensen die aan het praten zijn, of dingen die bewogen worden. Of misschien licht is ook een prikkel. En zodra ik een beetje heb uitgesloten dat het de muziek is, ga ik er weer op in. En dan ga ik inderdaad op de ademhaling inspelen en kijken of ik... Dan begin ik inderdaad in een tempo van het kind. Dus dan ga ik vaak eerst omhoog met mijn tempo. En als ik merk dat het kind een beetje met mij meekomt, dan ga ik het vertragen, zodat het weer wat rustiger wordt.
Ja. En ja, ik had bij een neurologische muziektherapie geleerd, zeg maar, met de metronoom, dat je het lichaam kan niet lager dan 60 beats per minute handelen. Hoe zit dat met baby's? Ik weet niet precies. Zeg maar,
als baby's hebben een hele hoge hartslag.
Ja.
Je ziet ze natuurlijk altijd aan de monitor liggen. Het verschilt ook qua leeftijd, hoor. Als kinderen wat ouder zijn, dan zitten ze rond de 130.
Ja.
Maar echt de prematuur geboren kinderen, echt extreem, zeg maar, die zitten toch gauw rond 160, 170. Dus die 60 beats per minute, daar kom ik niet eens bij.
Nee, precies.
Nee, en ik denk dat als ik dat zou doen, dat ik zelfs wel problemen krijg op de afdeling, zeg maar.
Ja. Grappig is dat. Ja, dat is dan weer als je iemand met Parkinson hebt die moeite heeft met lopen, dan kun je dan de metronoom aanzetten. Maar dan moet je dus de metronoom afstemmen op het tempo dat iemand kan lopen.
En dan moet klopt.
Ja, en dan moet je er dus voor zorgen dus dat je niet onder die 60 gaat, want dat kan het lichaam niet handelen. Dus...
Nee, dat klopt. Maar dat is een automatische reactie van eigenlijk van de hersenen. Want als je bijvoorbeeld zelf oordopjes in hebt met muziek aan, dan ga je automatisch in dat ritme lopen. En dat is het idee wat dus achter die metronoom zit.
Ja.
Maar dan wordt het juist afgestemd op hoe snel de cliënt kan lopen.
Ja.
Dus dat is wel zo'n neurologische werking, zeg maar, wat echt heel tof is om te zien. Je ziet ook dat die mensen dan echt rechterop gaan lopen en heel veel soepeler.
Ja.
Maar ja, dat is, bij baby's werkt het gewoon anders.
Ja.
Die hersens zijn ook nog niet volledig ontwikkeld. Dus dat hoe dat allemaal wordt verwerkt is nog weer net iets anders.
Ja. Merk je verschil bij ouders op de afdeling voor corona was en nu tijdens corona? Het loopt gelukkig alweer een beetje af. Maar wat is het grootste verschil wat je merkt bij ouders?
Eigenlijk is het niet per se vanuit de ouders. Maar echt op de afdeling. Want voorheen mochten ouders de hele dag gewoon langskomen. Gewoon wanneer ze wilden, behalve tijdens de overdracht. Dus dat is van 7:30 tot 8. En van 3:30 tot 4 mochten ouders niet komen. Maar daaromheen mochten ze er gewoon altijd zijn. En nu hebben de bednummers, die hebben een eigen tijd. Dus er zit één bed tussen, zeg maar. En dan heb je een groep die mag 's ochtends van 9:30 tot 12 komen. En een groep van 1:30 tot 4. En dan 's avonds zijn er ook weer twee tijden, maar die weet ik zo niet aan mijn hoofd. Dus daar merk je gewoon heel erg verschil in. Dat ouders eigenlijk veel langer zouden willen zijn dan mogelijk is. Dat ze daardoor ook nog wel eens in de knoei komen, bijvoorbeeld met buidelen. Dat ze bijvoorbeeld, misschien hebben ze thuis nog een kind en moet het kind eerst naar school gebracht worden en komen ze in de knoei met die bezoektijden. Dus dat is gewoon lastig. Maar ik merk wel dat ouders daar wel echt heel erg proberen rekening mee te houden. En echt, als hun kind naar school moet worden gebracht, ja, dan doet opa of oma dat dan maar, zeg maar.
Mm-hmm.
En verder moeten alle ouders zich laten testen. Maar dat is denk ik, waar dan ook in het ziekenhuis moet dat volgens mij gewoon.
Mm-hmm.
En verder, ik kan me voorstellen dat het extra stress geeft. Om echt met corona en dan je kind op zo'n plek te hebben. Er mogen bijvoorbeeld nu ook geen opa's en oma's komen. Of ooms en tantes mogen bijvoorbeeld niet komen. Mocht eerder wel. Wat er natuurlijk voor zorgt dat het kringetje van emotionele support wordt wel iets kleiner. Is dat niet iets wat nou echt uitgebreid besproken wordt. Want het is nou eenmaal zo. En er is heel veel begrip voor, maar ik kan me voorstellen dat ouders dat echt wel lastig vinden.
Ja, merk je dat ook aan de kindjes dan per se? Van voor corona of na corona, dat ouders met meer coronastress te maken hebben dan?
Nee, lastig. Niet echt. Ik denk dat het lastig inschatten is.
Ja.
Ja, want die kinderen die weten niet beter.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat er wel meer stress is omdat er bijvoorbeeld minder gebuideld kan worden.
Ja. Ja, precies.
Of minder lang. Of nou ja, dat het buidelen ziet er natuurlijk anders uit. Dat er voor kinderen over het algemeen wel voor zou zorgen dat er meer stress zou zijn. Maar daar gis ik naar.
Ja. En heb je dan nog een tip voor die corona-stressouders? Ja, dat klinkt zo lullig. Zo bedoel ik het niet. Maar...
Ja, weet ik niet zo goed. Ik denk, ja, wanneer je kan komen, gewoon komen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat iedereen dat ook doet. Want je wil natuurlijk zoveel mogelijk bij je kind zijn.
Ja.
Ja, en veel meer dan dat kun je natuurlijk ook niet.
Nee. En misschien, misschien wel, het schiet me ineens te binnen. Misschien de opname die je gemaakt hebt met de ouders, dat ze dat dan... afspelen als de ouders er niet zijn of zo. Zoiets misschien.
Ja, maar dan heb je dus eigenlijk de verpleegkundige nodig die gaat observeren.
Ja, precies.
Daar moet gewoon iemand bij zitten. En er zijn wel boxjes en er wordt ook wel gewerkt met opnames, maar dat wordt meestal pas ingezet bij kinderen die, zeg maar, echt veel ouder zijn. Dus echt vanaf 37 weken, zeg maar.
Ja. En als je nu als ouder zit te luisteren en je denkt van, oh, ik wil eigenlijk ook wel iets opnemen. Hoe zouden ze dat het beste kunnen doen, denk je?
Ik denk, om het laagdrempelig te houden, zou het beste natuurlijk zijn met je telefoon.
Mm-hmm.
Je kan natuurlijk gewoon, of met oordopjes en dan een microfoon van je oordopjes, zeg maar.
Ja. Yeah.
Ik gebruik zelf GarageBand. Dat is een app van Apple. En daarin kun je instrumenten opnemen en je kan ook externe instrumenten opnemen. Dus echt ja, zelf inspelen. Dus dat is ook een optie als je zelf een iPhone hebt of een iPad. En dan kun je het opslaan als MP4 bestand en op je telefoon zetten.
Ja, hele goede tip. Even kijken, wat... Oh ja... welk nummer doet het altijd goed bij kindjes? Heb jij een tip voor de NICU Talk Spotify of iTunes afspeellijst?
Nou, ik heb als go-to slaapliedje voor als ouders niks weten. Of soms komt het voor dat ik ouders gewoon niet spreek.
Mm-hmm.
Dan hebben ze toestemming gegeven, maar dan zijn ze verder niet aanwezig. Dan val ik altijd terug op Olifantje in een Bos.
Ja.
En dat heeft een reden. In het Engels gebruiken ze namelijk, in New York gebruiken ze altijd Twinkle Twinkle Little Star. Dat is dezelfde melodie. En het is een melodie die bijna in elke cultuur wel terugkomt op een andere manier. Wij hebben er zelf ook heel veel variaties op. We hebben Olifantje in een Bos, altijd is Kordjakje ziek, het ABC. Sommigen kennen hem als Twinkle Twinkle Kleine Ster. Schaapje schaapje heb je witte wol. Dus, het is ook zo dat als je bijvoorbeeld zo'n muziekdoosje koopt, al is het eentje van de HEMA, bij wijze van, daar zit heel vaak dat liedje in. Dus het is een melodie die overal terugkomt, die iedereen kent, die simpel is, die eenvoudig is, die klein is. Het is niet een heel lang liedje. Dus dat is mijn go-to slaapliedje. Maar verder, ja, kijk, liedjes die het goed doen zijn liedjes die al veel zijn gehoord tijdens de zwangerschap. Dus vandaar ook dat we ook ja, daar weer een beetje op terugvallen, zeg maar. Ja, en daar maakt het eigenlijk niet zoveel uit welk liedje je dan inzet, als de melodie maar herkenbaar is, zeg maar.
Ja, precies. Dus inderdaad, als je zwanger bent, gewoon lekker zingen. Toch?
Heel veel muziek luisteren ook als je niet kan zingen. En eigenlijk maakt het niet uit of je kan zingen of niet. Het gaat erom dat het kind bekend wordt met je stem.
Ja, precies. Ja, jammer hè. Vaak, ik heb wel in het WKZ heb je natuurlijk zo'n gift shop. En daar luister ik wel eens naar. Je had van die trekbeestjes waar dan een muziekje uitkwam. Maar... opeens waren ze weer weg en dan had ik gevraagd, ja, wil je alsjeblieft weer die trekbeestjes bestellen? Want dat is gewoon fantastisch voor de NICU-ouders.
Ja.
Want dat is gewoon een mooi klein tingelmuziekje. niet te heftig. Hè? Sommige mensen hebben ook gewoon een hele discotheek boven die wieg hangen.
Ja, je hebt natuurlijk, sommige afdelingen hebben echt van die beesten. Soms zijn het uilen, soms zijn het weet ik veel, schapen of pinguïns. En sommige daarvan hebben dan ook licht en zo. Dan denk ik, ja, maar licht is ook weer een prikkel. En soms is de muziek die daarin zit ook heel heftig. Gaat het meer richting klassieke muziek? Nou, dat is best wel...
Ja.
Ja, dat is best wel
intens. Ja,
ja, er heerst ergens toch nog het idee van... Ja, maar van klassieke muziek worden kinderen slim. En dat is het Mozart-effect. Dat is inmiddels hartstikke achterhaald.
Oh ja?
Kinderen worden daar niet slimmer van.
Ja.
Ook niet als je het luistert tijdens de zwangerschap. Is gewoon... Kijk, als je het mooi vindt, kun je daar natuurlijk best naar luisteren. Maar het is niet dat het bijdraagt aan het IQ van je kind.
Nee.
Het nadeel van klassieke muziek is dat er vaak zoveel instrumenten zijn met zoveel verschillende partijen. Het is zo druk.
Ja.
Dus ik zou eigenlijk klassieke muziek eerder afraden. En gewoon hele rustige of... piano muziek of piano en zang of gitaar en zang. En tijdens de zwangerschap zelf is het op zich prima om echt bands te luisteren.
Ja.
Dat is op zich niet zo erg, maar daarna is het hoe rustiger, hoe beter.
Ja, ja, want je ziet best wel veel op de afdeling dat inderdaad Lullaby van Brahms en inderdaad Mozart ook gebruikt worden.
Ja.
Is dat een no-go of een go?
Ja, kijk, het wordt er vanaf, het hangt er een beetje van af hoe het wordt aangeboden. Kijk, als het met één instrument, als het echt een muziekdoosje is met één tingeltje, dan kan het wel.
Ja.
Het is vaak wel een hoog tingeltje, dus ja, dat is dan ook weer een beetje... Ja, ik denk, je kan over al deze punten kun je een discussie voeren.
Ja, ja.
Maar ja, als het echt gaat om de melodie, dan kun je daar natuurlijk best iets mee.
Ja, want het gaat er dus eigenlijk om dus dat die muzieknoten voornamelijk een beetje in het middenregister zacht zijn en niet te hoog. Want ergens ving ik weer op dat juist hoge noten weer het brein activeerden of zo. Maar ja, dat is natuurlijk bij prematuren weer een ander verhaal.
Je hebt baby's. Zien premature kinderen en baby's, dat kan ik me voorstellen dat het daar misschien inderdaad zo werkt.
Ja.
Maar bij premature kinderen is het brein gewoon nog niet volledig ontwikkeld. Dus heb je sneller de kans dat er iets bestraakt. Of als een kind vaak of veel of lang overprikkeld is, ja, dan krijg je toch wel schade. En dat is juist wat je wil voorkomen.
Ja. Ja.
En ik denk dat hoge tonen, daar merk je ook dat ze sneller geprikkeld op reageren.
Ja.
En lage tonen kunnen ze volgens mij nog niet goed horen. Dus juist daartussenin is het beste.
Ja,
ja.
Ja, want kinderen in een couveuse, dat geluid is natuurlijk ook weer heel intens, toch? In een couveuse.
Ja, ja, het zingt heel erg rond, dus... zelfs als speel je op een gitaar en kun je maximaal 6 klanken spelen, kan het zijn dat het kind alsnog overprikkeld raakt. Want het zingt rond in de couveuse. Ja, en als het er zeg maar in blijft hangen, dan merk je gewoon dat een kind snel overprikkeld raakt. Dus ook volume, maar ook het aantal akkoorden, wat voor akkoorden je dan speelt, op wat voor manier je het speelt, alles maakt uit. Je moet echt overal over nadenken hoe je het aanbiedt, zeg maar.
Ja. Ja. En als je nu als ouder bij een couveuse staat en denkt... Oh, nou ja, nou Henk-Jan, hou maar die gitaar thuis, hoor ik nu net. Henk-Jan ook.
Ja, ik denk, ouders kunnen best wel goed aanvoelen. Ja. Ik heb zelf geen kinderen, maar wat ik zie is dat ouders gewoon heel goed aanvoelen... wat hun kind wel of niet aan kan.
Ja.
En ik denk ook dat er een soort van intuïtie gewoon is waarbij je aanvoelt van... nou, mijn kind is nu heel ziek, dus ik kan dat beter niet doen.
Ja.
En dat je dan als natuurlijke neiging denk ik ook gewoon hebt... dat je wel tegen je kind praat of boekjes voorleest of zachtjes neuriet bijvoorbeeld. Ik denk dat het eigenlijk voor ouders heel natuurlijk gaat, maar... Dat denk ik. Ik heb daar zelf dus geen ervaring mee.
Nee, ja, weet je, ik merkte zelf op de NICU, dus inderdaad op een zaal met andere kindjes, met andere ouders. En toen nog natuurlijk dan geen corona. Maar ik hoorde zelfs van een zangeres die schroom voelde om te zingen. Ja, ik had nergens last van, want ik dacht van ja, jullie hebben alles al van me gezien.
Wat maakt het uit,
weet je? De schaamte voorbij. Maar ik kan me inderdaad voorstellen, ook al heb je niks met muziek, het is gewoon zo moeilijk om toch je stem te gebruiken, om die drempel overheen te gaan. Al benoem je eigenlijk maar hoe je kindje erbij ligt, of wil je lieve dingetjes zeggen. Ja, dat lief en snoezelig. En er zit misschien ook een soort schroom op van, ja, heb je er weer die hiernaast? Die...
Ja, maar ik schat oprecht de kans groter dat een vader of een moeder gaat vragen of er een gitaar mee mag de afdeling op, dan dat ze zelf gaan zingen. Ja. Tenzij ze uit een cultuur komen waar zingen gewoon zo belangrijk is, dat het er zo ingebakken zit.
Ja.
En je stemgebruik, je zanging, dat weet je net zo goed als ik. Dat is zo kwetsbaar, dat is zo dicht bij jezelf.
Ja.
En dan voorlezen is soms al een drempel. Nou, wat is zingen dan wel niet?
Ja, precies.
Dus ik kan me heel goed voorstellen dat weinig wordt gedaan. En ik hoop dus ook echt dat als er gewoon aparte kamers komen, dat gewoon minder wordt. En dat ouders daar minder een drempel voelen.
Ja. Nou, volgens mij zit er wel een hele mooie ontwikkeling nu landelijk. Is dat gaande, dus...
Ja, hopelijk.
Ja. Hey, even denken hoor. Dus je had inderdaad Twinkle Twinkle, of Olifantje in het Bos, ABC, of altijd is Kortjakje, of Schaapje.
Witte Wol.
Je had me nog twee andere nummers toegestuurd. Eentje van Marco Bussato, van Slaap Maar.
Ja, Slaap Maar. Die is al best wel een oud nummer, maar heel weinig mensen kennen hem. Maar het gaat, hij zingt dat volgens mij voor echt voor moeders die zwanger zijn.
Ja.
Van, we wachten op je, alles staat klaar, maar neem je tijd, zeg maar.
Ja.
En zo, het is gewoon een heel lief, heel rustig liedje. Volgens mij is het ook alleen maar met gitaar en zang.
Ja.
Het was altijd al een van mijn favoriete Marco Borsato liedjes. Maar toen ik hem hier als aanvraag kreeg, toen dacht ik, ik vind het zo passend.
Ja. Ja, mooi.
Ja.
Mooi. En je had er nog eentje van Acta en de Munnik?
Ja, Slaapliedje.
Slaapliedje.
Ja, die is ook heel mooi. Is ook alleen gitaar. Ja, heel, heel fijne, hele rustige muziek.
Ja, mooi. Mooi. Dus die kun je ook beluisteren op de afspeellijst. Last but not very least... De documentaire. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een documentaire. In Muziek voor de Allerkleinste neemt documentairemaakster Sammy Leermakers de kijker mee op de NICU van het UMCG. Hoe gaat het daar inmiddels mee? Eerst hadden we het over crowdfunding, maar ik had begrepen dat die inmiddels al... die taak is volbracht.
Ja, zeker.
Is ze al geweest op de afdeling? What's going on?
Nou, het is allemaal erg lastig met corona. Bij ons op de afdeling heeft het ook heel lang geduurd voordat de verpleegkundigen bijvoorbeeld ook gevaccineerd zijn. Volgens mij is inmiddels iedereen gevaccineerd. Weet ik niet zeker. Maar ouders natuurlijk nog niet allemaal. Die groep is volgens mij over een maand of zo aan de beurt. Dus het is nog even lastig. Er mogen nog niet echt mensen mee op de afdeling. Op dit moment richten we op 28 juni als begin van de hele film. En het is ook een afstudeerproduct. Dus het is wel, er zit wel gewoon echt een limiet aan wanneer we uiterlijk moeten beginnen met filmen. Sammy die gaat al later afstuderen, omdat ze het gewoon zo mooi vond... Om hier dan haar product van te maken. Maar er komt natuurlijk veel bij kijken. Ze heeft sowieso vijf filmdagen nodig. En daarna moeten we, ja, waarschijnlijk gaan we nog muziek opnemen in de studio bijvoorbeeld. Maar ja, dat kun je pas allemaal echt vormgeven als je weet hoe het eruit gaat zien en wat er nodig is. Dus ja, we zijn ermee bezig. Ja, de crowdfunding is in elk geval gehaald. Met meer nog dan we eigenlijk ja, als safe bedrag hadden. Wow. Dus dat is heel fijn.
Ja, te gek.
Ja, maar verder is het nog even lastig. Maar we richten inderdaad op 28 juni.
Beginnen en tot wanneer moet het af zijn dan?
Nou, volgens mij wilden ze eind augustus, begin september afstuderen. Als ik het goed zeg.
Oh ja,
maar
ja.
Pin me er niet op vast. Nee. Maar in elk geval rond die periode. Ze heeft al best wel wat presentaties moeten geven voor haar afstuderen. Ze heeft ook al veel ja, beloftes moeten maken, zeg maar. Dus ja, we hopen echt heel erg dat 28 juni het wordt. Nou, er zijn natuurlijk best wel veel versoepelingen alweer aangekondigd. En lijkt allemaal wel positief. Het is ook zo dat er ook... we hebben bijvoorbeeld 2,5 jaar geleden hebben wij een artikel gemaakt met TV Noord. Rond dezelfde tijd, als we zijn ook op NOS geweest. Dat was allemaal een beetje dezelfde periode, yeah, december 2018.
Yeah.
Ja. Nou, TV Noord wil heel graag een vervolg daarop maken. Van, hé, hoe gaat het nu? Wat zijn de resultaten van jullie onderzoek? We zijn inmiddels 2 jaar verder. Wat is er veranderd? Dus dat staat gewoon ook op de lijst. En ik merk dat vanuit UMCG willen ze gewoon echt heel graag aandacht hieraan geven.
Ja.
Dus hoe eerder, hoe beter. En daar richten we ook echt op. Zowel met TV Noord als met de documentaire.
Wat te gek,
dus, hier is de duimen.
Ik kun je al iets zeggen over het onderzoek? We hebben het eigenlijk niet echt over gehad. Maar waar gaat het onderzoek over? En is er al iets duidelijk?
Ja, nou... Wij onderzoeken specifiek de effecten van muziektherapie. Nee, eigenlijk, wacht even.
Oh, yeah.
De feasibility onderzoeken we. En dat betekent of het echt mogelijk is om muziektherapie te geven bij extreem prematuur geboren kinderen. Dus kinderen die geboren zijn jonger dan 30 weken en of minder dan 1000 gram. En wij onderzoeken specifiek deze doelgroep, omdat vanaf 30 weken zijn al heel veel onderzoeken gedaan. En die effecten zijn positief. Maar ja, ik werk hier samen met het hoofd van de afdeling en die heeft de insteek, ja, maar als het werkt voor oudere kinderen, dan werkt het voor jongere kinderen ook. Dus vandaar dat wij hier onderzoek naar doen en dan wordt er gekeken naar stress door middel van stressscores die we afnemen. Er wordt ontlasting afgenomen, want in ontlasting kan er bekeken worden of er stresscellen terug te vinden zijn en dus of kinderen stress hebben gehad. Er wordt gekeken naar hartslag, saturatie, dat wordt allemaal teruggehaald uit het systeem. Daarnaast hebben kinderen een plakker op het hoofd om het zuurstof in het brein te meten. Die effecten worden ook teruggekeken. En kinderen worden gefilmd de periode voordat ze muziektherapie krijgen. Dan halverwege de periode. En dan na de muziektherapie. En dan volgens mij 3 maanden later nog een keer.
Mm-hmm.
Worden ze gefilmd een half uur. Dan wordt er gekeken naar de bewegingen. En de manier waarop een kind beweegt. Of dat heel schokkerig is. Maar ook in welke volgorde. Of alleen eerst de benen. Of alleen eerst de armen. Of... Ja, het hele lichaam, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat wordt allemaal meegenomen en daar komt een score op. En uit die score kan bepaald worden of een kind bijvoorbeeld kans heeft om epilepsie te ontwikkelen. Of ja, dat er bepaalde dingen in het brein niet helemaal goed gaan. En ze hopen zo vroeg mogelijk daar dus bij te kunnen zijn. En het idee hiervan is dus om te kijken of muziektherapie daar effect op heeft. Nou... Dat onderzoek is begonnen in juli 2019, toen ik ben afgestudeerd. En eerste resultaten zijn gepubliceerd in oktober 2020. Dus dat is nog niet zo heel lang geleden.
Nee.
En de volgende resultaten, of de eindresultaten eigenlijk, die worden dit jaar gepubliceerd. Wat we zien is heel positief. We zien dat zowel ouders als kinderen minder stress hebben. We zien ook dat kinderen vaak een hogere saturatie hebben, een lagere hartslag. Dat betekent dat ze ja, ontspannen zijn. De stressscores zijn vaak lager. De hoeveelheid zuurstof in het brein. Ja, daar durf ik niet zoveel over te zeggen,
nee.
Want dat is niet mijn gebied, zeg maar. Maar er zijn twee resultaten mogelijk. Dat er minder zuurstof is en dat er meer zuurstof is. Maar in principe is allebei vrij positief. Kun je terugvinden. Arthur Jaske, de lector Artes, die heeft er iets over verteld in het programma Atlas.
Ja, heb ik gezien, ja.
Inmiddels 2 weken geleden, ja.
Ja.
Dus als je nou echt heel benieuwd bent, kijk gewoon dat programma even. En dan kan hij mooi de uitleg geven.
Ja, precies, precies.
Ja, dus het is tot nu toe heel positief. Ik krijg ook vaak terug van ouders. Nou, ik voelde mezelf minder gespannen. Of ik vond het heel fijn dat het even een momentje van niet al dat medische, zeg maar.
Ja.
Maar ja, er lopen ook veel zijdelingse onderzoekjes vanuit dit artikel, zeg maar. Dus er komt een onderzoek naar stress bij moeders. Dat artikel zijn ze nu bezig met publiceren. Er is een artikel over de general movements, dus dat met de bewegingen. Er komt een artikel, is onderweg met muziektherapie versus muziektherapie en buidelen. Dus of er nou echt verschil zit tussen die twee.
Ja.
Ja, of buidelen, zeg maar, nog iets toevoegt.
Ja.
En er is dus ook een heel onderzoek geschreven over die NIRS, de hoeveelheid zuurstof in de hersenen. Dat is ook al gepubliceerd. Dus er zijn best wel wat onderzoeken vanuit het UMCG gepubliceerd, waar best wel wat positieve resultaten in te vinden zijn. Maar het zijn kleine onderzoeken en dat maakt het lastig om het echt goed verder te implementeren. Bij muziektherapie en onderzoeken naar muziektherapie wordt altijd gezegd, er is meer onderzoek nodig.
Ja, nou ja, gelukkig ben je net gestart. Dus je hebt nog een heel leven voor je.
Ja, nou en hopelijk kan ik hier gewoon blijven werken en gaan ze die onderzoeken gewoon doorzetten. Want het is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling.
Zeker.
En ik denk ook een vrij goedkope ontwikkeling. Als je bedenkt dat het gewoon, ja, soms helpt het om minder medicatie te geven. Als je muziektherapie kan aanbieden.
Ja.
Nou, dat zijn wel punten die wel echt serieus worden bekeken. En dan zou het gewoon mooi zijn als iedere NICU en iedere high care, medium care en alle afdelingen gewoon muziektherapie gaan implementeren.
En is dat in Amerika gewoon standaard?
In Amerika wordt het wel meer gedaan.
Mm-hmm.
Ook op meer afdelingen. Dus...
Oh, wacht even. Op meer afdelingen zijn we. Wacht even. Je viel weg. Op meer afdelingen was je.
Ja, meer afdelingen, ja. Er zit bijvoorbeeld in dat team wat die trainingen ook geeft. Daar zit ook een muziektherapeut bij die ook muziektherapie geeft op oncologie en radiologie.
Mm-hmm.
Er zijn ook muziektherapeuten die therapie geven tijdens pijnlijke procedures. Of bijvoorbeeld in brandwondencentra tijdens het verwisselen van verbanden bijvoorbeeld. Nou is het wel ook zo dat in Amerika ziet het NICU er heel anders uit. Hier heb je de intensive care in het ene ziekenhuis en de medium care in het andere ziekenhuis en de high care in een ander ziekenhuis. Terwijl daar zit dat allemaal in hetzelfde ziekenhuis. Dus je hebt daar ook veel intensiever contact met ouders. Die hebben vaak ook echt een eigen kamer. Die staan er ook vaak wat meer voor open om ook de focus te verleggen naar zichzelf. En dan kun je bijvoorbeeld ook werken met songwriting of eigenlijk ieder moment van de dag gewoon binnenlopen, zeg maar. Dus het ziet daar er gewoon heel anders uit. Maar ja, er werkt gewoon een team van volgens mij 24 muziektherapeuten in het ziekenhuis.
Wauw.
Terwijl als ik het goed heb, zit ik hier in mijn eentje in het hele UMCG. En geef ik alleen muziektherapie op de NICU. En dan heb je nog het Beatrix-oord voor revalidatie. Daar zitten 2 muziektherapeuten. Maar ja, dat is het.
Dat is het dan, hè? Ja.
Ja, en ook in Europa zelf, hoor, in Scandinavië, in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. Dat zijn allemaal landen die veel meer doen met muziek in het ziekenhuis. We lopen echt achter. achter. Dat zou je niet zeggen, maar we lopen echt achter.
Ja, we lopen echt achter inderdaad. Ja, ja, bizar hè. Hé, hey, en wat denk je, wat heb je, zeg maar, dat buidelen en muziektherapie. Kan het een zonder het ander? Of vult het elkaar aan? Wat denk jij?
Nou, het onderzoek wat is gedaan is heel klein. Is echt met weinig ouders. We hadden ook de doelgroep tot en met 32 weken. Dus dat, ja. En zoveel kinderen lagen er ook niet van die leeftijd. En dan moeten er ook natuurlijk, die kinderen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Dus dan worden ze weer geëxcludeerd. Nou ja. Kijk, de resultaten zijn niet eenduidig over wel of geen buidelen of dat wel of niet iets toevoegt. Maar wat ik zie en wat ik merk, is dat ouders het gewoon zelf heel fijn vinden om te buidelen. En om dan de muziektherapie erbij te doen. Want muziektherapie is gewoon, nou ja, wat ik zei, iets niet medisch. Echt een momentje voor ouder en kind. En er zijn ouders die het heel onprettig vinden om tijdens het buidelen muziek te hebben. Nou, dat mag. Ja. Het is niet verplicht. Ja. Maar de ouders die wel kiezen voor muziektherapie tijdens het buidelen, die geven het toch altijd aan dat ze dat echt heel erg fijn vinden. Dat het gewoon echt net even een beetje extra is.
Ja.
Dus los van of dat wel of niet uit het onderzoek komt. Ik denk, als je als ouder merkt, ja, maar ik vind dit belangrijk en ik wil dit tegelijk doen, doe het vooral. Ja.
Ja.
Ik denk, ik weet dat heel veel dingen bewezen moeten worden, maar soms denk ik ook, ja, als je jezelf daar fijner bij voelt, doe het dan maar gewoon.
Precies. Volg je gevoel, hè? Dat is echt ook zo belangrijk voor ouders in zo'n medische wereld, want... Let's be honest, het is dan gewoon echt een rollercoaster en je wordt geleefd van afspraak naar afspraak of de arts komt zo en dat is dan eind van de dag, terwijl het om 10 uur werd gezegd en dan wacht je toch, je zit toch in een wachtmodus en ja, weet je, dus als er momenten zijn die je kunt koesteren, dan... dit de momenten.
Ja, het is ook wel eens zo hoor. Heel veel ouders die hebben echt zoiets van... Ja, maar wat nou als mijn kind ziek wordt? En ja, dan kun je niet komen. En nou ja, wat ik altijd uitleg is... Nou, ik overleg altijd met de verpleegkundige. Maar als jij je er niet fijn bij voelt... dan mag ik dat ook aangeven.
Ja.
Nou, dat gebeurt eigenlijk nooit. Maar het feit dat ouders zelf die regie hebben... dat is voor hun vaak al zo'n opluchting, gewoon zo fijn dat zij dat mogen zeggen, dat zij mogen zeggen, ik voel me niet fijn bij, of ik zie dat mijn kind daar vandaag te geprikkeld voor is. Kijk, de verpleegkundige kan zeggen, nou het kan wel, maar als je als ouder denkt, nou ik heb het toch liever niet, dan mag je dat ook gewoon aangeven. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, sowieso. Laat je stem horen in deze hoor, want Jij bent de ouder en weet als geen ander wat het beste is voor je kindje.
Precies.
Nou, lief schat. Oh, ik noem je al lief schat.
Dat mag hoor.
Nou, Annegreet Ravensbergen. NICU muziektherapeut van het UMCG. Dank je wel voor al je tips voor de ouders op de NICU. En natuurlijk ook in de ziekenhuizen als bevalling misschien iets... lastiger ging dan gedacht. En dat je dan misschien toch langer moet blijven liggen dan gepland. Hè? Ik hoop dat je hier de tips uit kan halen van Annegreet. Nou, mag ik je heel erg bedanken.
Ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen.
Ja, dus, nou ik ook. En nou, we houden contact. En waar kunnen we jou vinden? Op social media?
Ik heb gewoon Instagram, Facebook, LinkedIn. Ik ben best wel compleet. Ik heb zelfs Twitter.
Wauw!
maar als je echt NICU-gerichte vragen hebt, dan heb ik liever dat je me of via LinkedIn benadert. Gewoon mijn naam Annegreet Ravensbergen. Er zijn weinig mensen die zo heten, dus ik denk dat je me gauw vindt. Of mijn e-mailadres van het UMCG. Dat is a.g.ravensbergen@umcg.nl. Daar mag je me altijd mailen. Ik reageer ook best wel snel.
Oh, dus, super. Ik zal jouw e-mailadres ook even in de show notes zetten. Want dan kunnen mensen dat eventjes gewoon makkelijk copy-pasten.
Ja, helemaal goed.
Nou, dankjewel voor dit gesprek. En nou, tot online dan maar.
Ja, helemaal goed.
Hoop dat je met plezier hebt geluisterd naar Annegreet. Alle nummers die ze genoemd heeft, Slaapliedje van Actanne Munnik en Slaap maar van Marco Bussato, zijn te beluisteren in de Nikitalk Spotify afspeellijst. En let op, er is ook een speciale Apple Music afspeellijst gemaakt door Niek van Veurwaarts. Check even zijn Instagram, @Veurwaarts. En heb je naar aanleiding van deze aflevering nog vragen voor Annegreet? Kijk dan even in de show notes, want hier vind je haar e-mailadres, evenals de muzieklinkjes van de afspeellijsten. En wil je meer informatie over ProReva, de plek voor alle soorten orthopedische hulpmiddelen? Kijk dan even op www.proreva.nl. Wil je reageren, je verhaal delen of wil je de podcast sponsoren? Kijk dan even in de show notes voor de doneerlink. En lig je nu in het ziekenhuis en ben je nieuwsgierig naar de magie van de moederstem en hoe je deze voor, tijdens en na je zwangerschap kunt inzetten? Kijk dan even op de website www.haalmeeruitjestemonline.nl. Graag help ik je antwoord te geven op je vragen en leer ik je hoe je je stem bewust kunt inzetten voor empowerment. Tegelijkertijd zet je een eerste stap naar bewust ouderschap en maak je kennis met je kindje en je kindje met jou.